Stel je even voor, we reizen terug in de tijd naar 1861. Je zit in een postkoets en die dendert over een hobbelige zandweg.
Mm.
Je bestemming is niet Parijs of Londen, geen bruisende stad. Nee, je gaat naar een plek in Drenthe die toen echt ongelooflijk veel losmaakte, Frederiksoord.
En de bron die je voor ons hebt, de novelle Wouter Lenge, is denk ik de perfecte gids voor die reis. Want dit is geen gewoon verhaaltje.
Nee, verre van.
Het is echt een uniek kijkje in een van de grootste sociale experimenten uit de Nederlandse 19e eeuw. De maatschappij van weldadigheid.
Ja.
Waar we dus eigenlijk naar gaan kijken, is die enorme spagaat. Hoe kon hetzelfde project voor de een een geniale oplossing voor armoede zijn en voor de ander pure oplichterij?
Precies, we beginnen in die koets. Want daar barst de discussie al meteen in alle hevigheid los. En daarna duiken we dieper in het verhaal van één specifiek gezin, dat van Wouter Lenge, om echt te voelen wat er voor hen op het spel stond.
Laten we dat doen.
Oké, dus in die koets zitten verschillende reizigers en die vertegenwoordigen eigenlijk zo'n beetje alle meningen die er toen leefden. Maar er is één man die er met kop en schouders bovenuit steekt. Een zekere Gijsmertus Hol.
Ja.
Die is, zacht gezegd, niet bepaald een fan.
Nee, bepaald niet. Hij is echt de stem van de publieke verontwaardiging. Hij schreeuwt het bijna uit.
Wat roept hij dan zoal?
Hij noemt het een kankermaatschappij en hij weigert zijn jaarlijkse bijdrage te betalen, die 2,60 gulden. Waarom? Omdat hij, en ik citeer hem nu letterlijk, niet wil meebetalen om het uitvaagsel van je nazi-vet te mesten.
Poeh, dat zijn harde woorden.
Keihard. En zijn conclusie is ook duidelijk, de boel is failliet. Hij roept alle jaar 60.000 gulden tekort.
Dus het is niet alleen morele verontwaardiging, het is ook financieel. Hij ziet het als verspild geld.
Ja, je raakt daar precies de kern. Hij is die sceptische burger die vindt dat dit soort projecten pure geldklopperij zijn. Zijn redenering is eigenlijk heel simpel. Laat de overheid maar opdraaien voor boeven en schorremorrie.
Oké.
Deze filantropie is in zijn ogen gewoon een manier om hardwerkende, fatsoenlijke burgers hun zuurverdiende geld af te troggelen voor een project dat toch gedoemd is te mislukken.
Goed, dus je hebt die luidruchtige scepticus die de hele conversatie domineert. Was er dan niemand die tegen hem in durfde te gaan? Was er een tegengeluid?
Zeker wel. Gelukkig wel. Er is een andere heer, die we later leren kennen als een dokter. En die springt juist vurig in de bres voor de oprechter, de graaf van den Bosch.
Ah.
Hij noemt hem ronduit een genie. Voor hem was het doel van de maatschappij juist ongelooflijk nobel. Het volledig uitroeien van pauperisme, dus de wijdverbreide armoede, in heel Nederland.
Een genie zelfs. Dan moet hij wel een sterk verhaal hebben. Hoe verdedigt hij dat? Want die financiële problemen waar Gijsbertus over schreeuwt, die waren er toch wel.
Oh, absoluut. Zeker. En dat geeft die dokter ook gewoon toe. Hij ontkent de problemen en de enorme kosten niet. Maar, en dit is cruciaal, hij legt uit dat je een onderscheid moet maken in de structuur van de maatschappij.
Oké.
Aan de ene kant had je de onvrije strafkolonies, zoals Ommerschans en Veenhuizen. Daar stuurde men bedelaars en landlopers heen, het schuim der natie, zoals hij dat noemt.
Juist.
Maar aan de andere kant had je de vrije koloniën. En Frederiksoord was er daar één van. En die waren bedoeld voor valide armen en wezen. Gezinnen die wel wilden werken, maar in de stad gewoon geen kans kregen.
Dus hier wordt het pas echt interessant. Hij zegt dus eigenlijk dat Gijsbertus twee totaal verschillende dingen op één hoop gooit.
Exact. En dan komt zijn allerbelangrijkste punt. Hij wijst op een radicale verandering die net heeft plaatsgevonden in 1859.
Oké.
De maatschappij is hervormd. De staat heeft die onvrije strafkolonies overgenomen. Dus wat er overblijft, de vrije koloniën, is nu een zuiver filantropische organisatie.
Ah, dus de angel is eruit, volgens hem.
Precies. Zijn frustratie is dus, Gijsbertus en de rest van het publiek reageren nog op die oude, falende situatie. Terwijl het systeem net is verbeterd. Ze weten het alleen nog niet.
En dan, na het opzetten van dit enorme debat, doet de auteur iets heel onverwachts. Hij lijkt te zeggen, vergeet even die argumenten, vergeet die cijfers, ik ga je laten zien waar het echt om gaat.
Ja, het wordt persoonlijk.
En dan neemt hij ons mee
naar het verhaal van Wouter Lenge. Waar komen we terecht?
We belanden in de harde realiteit. Een kille, vochtige kelderwoning in de stad. Daar woont het gezin Linge. Vader Wouter was metselaar, maar is van een steiger gevallen.
Oei.
Ja, hij kan niet meer werken. Aanhoudende duizeligheid en moeder Aafje is chronisch ziek. De armoede is, nou ja, die is echt tastbaar.
Wat me meteen opviel, is dat de auteur niet alleen die fysieke ellende beschrijft, de kou en de honger.
Nee, het gaat veel dieper.
Precies. Hij focust enorm op die morele druk, hè? Op de verleidingen die overal op de loer liggen. Ja, absoluut. Dat is de kern. En dat zie je prachtig terug in hun 12-jarige zoontje Roelof.
Vertel.
Een ander jochie wil hem een kunstje leren, om mensen op straat meer geld af te troggelen. Maar Roelof weigert. En zijn reden is zo simpel en onwrikbaar. Dat is bedrog. Hij kiest voor eerlijkheid, hoe hongerig hij ook is.
Maar dan wordt die eerlijkheid meteen op de proef gesteld. Wat een hartverscheurende scène is dat. Hij ziet een paar klompen staan.
Ja.
Perfect voor zijn vader. En hij worstelt.
En ongelooflijk intern conflict. Je ziet het voor je. Hij strekt zijn hand al uit om ze te pakken, maar trekt hem dan weer terug. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen om te stelen.
Nee.
Hij rent naar huis, compleet verscheurd door die strijd tussen de nood van zijn vader en zijn eigen geweten.
En die strijd van de zoon, die lijkt de vader vervolgens wakker te schudden, want die staat voor een nog veel grotere, een veel gevaarlijkere keuze.
Klopt. De wanhoop is op zijn hoogtepunt. En dan komt een oude kennis, Jacob, met een voorstel.
Het foute pad.
Ja, hij kan die nacht meedoen aan een inbraak. Eén nachtje werken en al hun problemen zouden opgelost zijn. De verleiding moet immens zijn geweest.
Maar hij doet het niet. Hij gaat wel naar die afspraak, maar alleen om nee te zeggen. En die zin die hij dan uitspreekt, die is zo krachtig.
Die zin is echt de sleutel tot het hele verhaal. Hij zegt: liever armoede dan aalmoes, maar beter nog aalmoes dan zonde.
Wauw.
Hij kiest dus liever voor armoede, of zelfs een aalmoes, een gift, dan voor de misdaad. En in zijn gebed die avond dankt hij God. Niet voor eten of geld.
Nee, voor zijn zoon.
Kind heeft hem op het rechte pad gehouden.
En dan? Een enorme sprong in de tijd. 10 jaar later. Alsof zijn gebed is verhoord. Waar is het gezin nu?
Ze zijn in Frederiksoord. Gered. Gered door de maatschappij van weldadigheid. De verandering is bijna niet te geloven.
Van die kelder naar?
Van die donkere, vochtige kelder naar een idyllisch Drents landschap. Wouter werkt op het land, zijn gezondheid is opgeknapt, de kinderen zijn volwassen.
Ja.
Roelof is een sterke kerel, tot over zijn oren verliefd op een meisje, Lena. Zijn zus Anna is een prachtige jonge vrouw, verliefd op Willem. Het lijkt het perfecte succesverhaal. Het ideaal van de maatschappij in de praktijk.
Het klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het dus ook, want die idylle wordt bruut verstoord.
Exact. En ironisch genoeg is het diezelfde hervorming van 1859 die hen nu de das omdreigt te doen.
Hoe dan?
De nadruk is nog meer op productiviteit en efficiëntie komen te liggen. Er is een inspecteur langs geweest en het oordeel is hard. Wouter, zijn zieke vrouw Aafje en hun zwakke dochter Santje zijn ongeschikt voor hun brood.
Wat?
Ja, ze kosten meer dan ze opbrengen.
Wacht even. Dus omdat ze niet productief genoeg zijn, dreigen ze alles te verliezen. Zelfs nu de zoon, Roelof, op het punt staat om het over te nemen en voor zijn ouders te zorgen.
Dat is de tragiek. Het plan van Roelof en zijn verloofde Lena om de hoeve over te nemen, dat wordt afgewezen door de directie. Het systeem is onverbiddelijk.
Ongelooflijk.
De lokale bestuurders hebben wel sympathie, maar de regels zijn de regels. Hier moet gewerkt worden. Het gezin, dat het symbool was van succes, dreigt teruggestuurd te worden naar de stad. Terug naar de ellende waar ze 10 jaar eerder uit waren ontsnapt.
Hier zie je dus precies die spanning waar de dokter het in de koets over had. Het grote, goed bedoelde systeem, met zijn regels en inspecteurs, dreigt een gezin dat juist gered was kapot te maken.
Ja, je ziet de bureaucratie in haar meest verwoestende vorm. De regels die zijn ontworpen om het geheel draaiende te houden, pakken op individueel niveau gewoon catastrofaal uit.
Ze worden vermalen.
Het gezin Linge wordt bijna vermalen door het raderwerk van het systeem dat hen eerst had gered.
En Wouter voelt die dreiging tot in zijn diepste vezels. Hij zit 's avonds buiten, valt in slaap en krijgt een afschuwelijke nachtmerrie over wat er kan gebeuren.
Een visioen is het bijna. Hij droomt van de terugkeer naar de stad, de herrie, de vijandigheid. Hij ziet zijn zoon Roelof van een steiger vallen, precies zoals hij zelf. Maar het allerergste beeld is dat van zijn dochter Anna.
Ja, dat is echt een afschuwelijk beeld. Vertel.
In de droom komt Anna op een avond thuis, met luxe druiven en 4 rijksdalers, een fortuin. En Wouter weet meteen hoe laat het is.
Oh nee.
Hij volgt haar stiekem en ziet haar een steegje inglippen, waar een rood licht schijnt. Zijn reactie is pure, rauwe wanhoop. Hij schreeuwt het uit. O zonde, o schande. En hij stort in.
Wat een hel.
Hij wordt dan wakker geschud door de echte Anna. En het blijkt gelukkig maar een droom te zijn. Maar het is niet zomaar een droom, hè? Het laat zien wat de echte inzet is.
Precies. Het gaat hem niet langer alleen om honger of kou. Zijn allergrootste angst is de totale morele ondergang van zijn gezin.
Ja.
De fysieke val van zijn zoon. En de morele val van zijn dochter, dat is de hel die hij voor zich ziet als ze teruggestuurd worden.
En dan, op dat emotionele dieptepunt, doet de auteur J.J. Kramer iets wat je totaal niet verwacht. Hij doorbreekt het verhaal. Ja, hij breekt de vierde wand, zoals we dat nu zouden noemen. Hij stopt met vertellen en spreekt jou, de lezer uit 1861, direct aan.
En wat zegt hij dan?
Hij onthult dat dit verhaal geen pure fictie is. De dreiging voor de familie Linge is echt. Hij schrijft letterlijk: de naam van Wouter Linge staat in het noodlottige boek geschreven.
Wacht, dus hij zegt eigenlijk: dit gezin bestaat echt en ze staat op het punt uit hun huis gezet te worden. Het hele boek is dus een soort crowdfundingactie.
Een 19e-eeuwse crowdfundingactie, precies. De novelle is een directe, dringende oproep om geld te sturen naar de Maatschappij van Weldadigheid. Met als doel om dit specifieke gezin te redden en anderen zoals zij.
Dat is geniaal. Hij maakt de lezer dus onderdeel van de oplossing. Hij geeft je niet gewoon een verhaal, hij geeft je een verantwoordelijkheid.
Hij maakt je medeplichtig aan de afloop eigenlijk. Hij schetst een prachtige toekomst voor ze, een dubbele bruiloft, een rustige oude dag voor Wouter en Aafje, en zegt dan recht in je gezicht dat dit mooie einde er alleen komt als jij, de lezer, je portemonnee trekt.
Wauw.
Zijn laatste woorden zijn: nee, van u hangt zij af. Het happy end staat niet in het boek, het moet door de lezer worden gefinancierd.
Oké, laten we dit eens samenvatten. We hebben via dit ene verhaal uit 1861 een fascinerende inkijk gekregen in een sociaal experiment dat zowel bewonderd als verguisd werd.
Ja.
We zagen de grote idealen, de keiharde kritiek en de bijna verwoestende impact op het leven van één familie.
En wat zo opvalt is hoe tijdloos het centrale dilemma eigenlijk is, hè? De vraag van de maatschappij van weldadigheid is een vraag die we ons vandaag de dag nog steeds stellen.
Absoluut.
Hoe help je mensen in nood op de beste manier? Kies je voor een grootschalige, systeemgedreven aanpak met het risico dat het onpersoonlijk en bureaucratisch wordt?
Ja, of...
Of vertrouw je op individuele liefdadigheid die misschien menselijker is, maar ook kleinschaliger en willekeuriger? Waar ligt die grens tussen helpen en controleren?
En het meest prikkelende is dat de auteur je gewoon weigert een makkelijk antwoord te geven. Hij schrijft geen einde, maar legt de bal bewust bij zijn publiek.
Inderdaad.
En dat laat ons achter met een interessante vraag voor nu. Welke verantwoordelijkheid hebben wij als we verhalen tot ons nemen over echte mensen in nood? Of het nou een boek is, een documentaire of een nieuwsartikel. Is kijken of lezen alleen ooit genoeg?